Titus, we gaan weer verder met Titus. Ja, Titus 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Ja, vader, we willen danken dat wij uw evangelie kennen voor ons in deze bedenkte genade. Vader, ook de brief van Titus is een belangrijke brief, vader. En dat we die ook mogen gaan waarderen en dat we er ook echt van zullen leren, vader. En ook te gaan onderscheiden wat goed en kwaad is ook, vader. En zo bid ik dat voor ons allemaal, dat wij licht krijgen van nu door uw geest. En in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Nou ja, goed, Paulus, vorige keer heb ik toen gesproken over het geloof van de uitverkorenen Gods. En de uitverkorenen, wie zijn de uitverkorenen? En dat zijn wij. Maar wij zijn niet de enige die uitverkoren zijn. In de Bijbel lees je ook over Israël, de uitverkorenen. Als je vraagt nu in het algemeen in de christelijke wereld, zeg je, wie is nou het uitverkoren volk van God? Zegt bijna 99% zal zeggen Israël. Terwijl Titus heel duidelijk spreekt over een volk vol ijverig in goede werken. En dat is het lichaam van Christus. En dat is eigenlijk één volk. Eén volk. Niet één, kijk, Israël is één nationaliteit. Maar het lichaam van Christus bestaat eigenlijk allemaal uit verschillende nationaliteiten. Maar toch, het is één volk. Want er is geen onderscheid. En de uitverkoren is in feite een titel. Want Colossense spreekt erover. Zo bid ik u dan, staat in Colossense 2, dacht ik. Uitverkorene Gods, wat zegt hij daar? Colossense 2 vers... vers 12, 3. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, ziet? Wij zijn door God uitgekozen. Heiligen en beminden. Dus ik ben een uitverkorene van God. Ik ben een heilige van God. Ik ben ook een beminde van God. Dat ben ik gewoon. Dat is mijn titel, zeg maar. Ik ben een uitverkorene. Dat is iets geweldigs. En Efeze 1 heeft geleerd, hebben wij vorige keer gezien, dat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Wij zijn in Christus uitverkoren voor de grondleggende wereld. Want Christus is de uitverkorene. En iedereen die in hem is, dat is God, die is daardoor uitverkoren. Ja. En God kiest degene die hem kiezen. Ik heb al zo vaak gemerkt dat het begrip of de oplossing van dingen ligt juist vaak in de eenvoudigheid. Daar gaan we heel moeilijk denken. Maar als je denkt, hij kiest degene die hem kiezen, ja, dat is ook logisch. Dat doet hij ook en dat is de uitverkiezing. En God wist dat natuurlijk al voor de grondlegging in de wereld, wie in het lichaam van Christus zou zijn en wie niet. Maar uiteindelijk, als je even mee naar Romeinen 8 gaat, ik heb vorige keer ook laten zien dat ik ga daar nog even een paar dingen over zeggen. Romeinen 8, velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Toch? Als wij het evangelie verkondigen, ik had in het eerste gedeelte ook die tekst van, hoe zullen zij hem aanroepen? En hem geloven. Dus het evangelie, je verkondigt het, en dat is de roep van God. Wij spreken namens Christus, laat u met God verzoenen. Dat is de roeping. Maar wanneer is die roeping? Wij zijn voor de grondlegging de wereld van uitverkoren in Christus. Maar we zijn niet voor de grondlegging de wereld geroepen. Kijk, dan heb je iets van hij. Maar dat is niet zo. Want Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zie, we zijn in overeenstemming van zijn plan geroepen. Ja, dat is het lichaam van Christus, ja. Hij heeft een plan voor in de hemel. Dus dat is ook de roeping van God nu in deze tijd. Daarom moet ook bij de brief van Paulus blijven. Want dat is die roeping namelijk. Naast Paulus is elke roeping, is ook een roeping van God voor degene die geloven, maar die hebben wel een andere bestemming. Dus ja, dat is dus volgens zijn voornemen, dat is die verborgenheid van zijn wil. Die roeping. Nou, want die hij tevoren gekend heeft, nou natuurlijk heeft jou en mij tevoren gekend. Tevoren. Die heeft hij ook tevoren verordineerd, of bestemd. Gekozen, zou ik kunnen zeggen. Het beeld van zijn zoon verordineerd, het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Tevoren zijn we verordineerd. Hij kent jou en het lichaam van Christus, Christus de uitverkorene. Maar die jij tevoren kent hebt, die heeft hij ook geroepen. Dat wil zeggen, zoals Paulus zegt, door ons evangelie. Heeft hij ons dus niet tevoren, maar in de bedelende genade, iedereen is daar door hem geroepen en niet eerder. Dat is allemaal tijdens dit leven. En die hij geroepen heeft, dat zijn wij. Hij roept. Die geroepen heeft, dat zijn degenen die hebben geluisterd, die hebben het aangenomen. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Ben ik gerechtvaardigd nu? Ja. Het is nu gebeurd, toen ik geloofde. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus we zijn ook reeds in Gods ogen helemaal kant-en-klaar. Wij zijn in hem volmaakt. Heerlijk toch? Ja, dat is mijn positie. Je hoeft niks te doen om dit te krijgen, want het is allemaal door God al lang heeft hij dat uitgevoerd. En kijk, in 1 Korinthe 1 vers 9. De roeping en de uitverkiezing. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. De Korintiërs, die waren geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. Ze zijn geroepen door het evangelie, wat Paulus zegt, we hebben het vorige keer gezien, door ons evangelie. Roepen en verkiezing, kiezen, verkiezing. Verkiezing, dat geeft altijd die lading van het Calvinisme. De verkiezing, het is natuurlijk een oud woord. Maar de uitkiezing, het kiezen, ja, het gekozen zijn. Het roepen en het kiezen, dat gaat samen. Het gaat om keuze maken en het gaat om het geloven. Dus als je in dit hoofdstuk ziet, ook 1 Korinthe 1 vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden is de kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid de wijze doen vergaan en het verstand de verstandige zal ik er niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Jazeker. Ja. Mensen zien het natuurlijk, ziet ons als dwaas in het evangelie. Maar door het evangelie heeft hij juist de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Want aan nademaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid, in hun eigen wijsheid, heeft de wereld God niet gekend. Zo heeft het God behaagd nu door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Zie je, dit is zo'n vers. In het Engels zeggen ze, this verse kills Calvinism. Dit woord doodt Calvinisme. Want hier, je ziet, je wordt zalig gemaakt in dit leven, nadat je het gelooft. En geloof is geen werk. Het geloof wordt je gegeven, wordt gezegd. Nee, de zaligheid wordt gegeven. Geloof is geen werk, want hem nu, gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Hem nu, die niet werkt, zegt Paulus, maar gelooft in hem. Dus geloof is geen werk. Dus je gelooft het. Het is de dwaasheid van de prediking. En als je dat gelooft, op dat moment maakt hij jou zalig. Op dat moment ontvang je de Heilige Geest. En op dat moment ben je in het lichaam van Christus. En ben je dus in praktische zin op dat moment dus in de uitverkorene. Wat God van tevoren al lang wist. En al in feite aan elke gelovige die bestemming, verordening al heeft gegeven. Namelijk iedereen die in het lichaam van Christus is. En hij weet dat van jou en mij. Maar maak het niet van dat hij van tevoren jou al bestemd heeft. Bepaald heeft, nou, Barry gaat geloven en Jan gaat niet geloven bijvoorbeeld. Dat ik dat zo maak. Nee, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En als je verder leest, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Zie je? Wij Grieken, wij heidenen, ja, dat is, wij willen wijsheid en we vinden het maar dwaas. Maar hun die geroepen zijn, daar hebben ze weer, de geroepenen. Bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wij zijn de geroepenen, wij zijn de uitverkorenen. En daar wordt Christus, kijk, de kracht Gods verkondigd. En de wijsheid van God. Dus voor de Joden is het, ja, kan het een Messias die aan het kruis hangt. De verlosser zijn, dat is of ze dwaas zijn, dat is een vervloekte, dat kan niet. En in de ogen van de heidenen, de Grieken, is het natuurlijk dwaas. Maar nee, het is juist de kracht van God en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Nee, niet veel mensen van aanzien, ja. Maar het dwaze, het evangelie, is het dwaze van de wereld. Dat heeft God uitverkoren. En ieder die daarin gelooft, zie je, dat is dwaas in de ogen van de wereld. Maar die heeft hij wel uitverkoren, omdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij het sterke zou beschamen. Denk maar aan David en Goliath bijvoorbeeld. Ja, zo kijkt de wereld, hè. Goliath was groot, ja. En David, een arme schaafzeder met een slinger met een paar stenen. Naar de mensen gesproken zeggen, ja, nou ja. Toch dwaas. Nou, zo is het. Maar David was niet dwaas. Want hij kwam in de naam van de Allerhoogste God. De God van het volk Israël. En zo zijn wij in feite ook in de ogen van de wereld. We zijn dwaas, ja. Maar hij heeft ons wel uitverkoren. We zijn zwak, maar hij heeft ons uitverkoren. Zodat het sterker beschaamd zou worden. Goliath is wel verslagen. En het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En het geen niets is. Opdat het geen iets is, teniet zou maken. Waarom? Omdat geen vlees zou roemen in hem. Wij kunnen maar één ding roemen. En dat is in hem alleen. In niets in mijzelf. Ja, dus ik ben zwak. Ik kan het niet. En dat is tegenovergestelde van de wereld. Want je moet sterk zijn. Je moet groot zijn. Ja. Ik las van de week in de krant. Gisteren las ik nog voor een paar. Stond in de Max. En iemand die schreef. Die was 68 jaar. Ja, zegt. Al die. De, hoe noemen ze het ook weer? De senioren tegenwoordig. Die zijn allemaal heel snel. En die. Is het nieuwe, 60 is het nieuwe 40. Het is allemaal actie. Het is fitness. En we gaan nog marathon lopen. Dit en dat. Dus en ik ben 68. En ik heb het al helemaal niet. Ik voel me helemaal. Ja, ik voel me helemaal niks waard vergeleken bij wat er nu allemaal zo gepresenteerd wordt over de ouderen. Ja. Maar God, nee. Dus dat ziet er dan, voelt zich zwak, weet je wel. En wij, maar God wil juist dat wij zwak zijn. Dat wij de positie, kijk als je kijkt naar hoofdstuk 3, wat staat, dat zegt niet. Waar zei die nou? Even kijken. Ja, 3 vers 18. Niemand bedriegt zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas. Niet dat je stom moet gaan doen, of dom moet gaan praten, of dom moet worden. Nee, die neemt de positie in van een dwaas. Heren, ik weet het niet. Ik kan het niet. Doet u het in mij. Kijk, en dan opdat hij wijs mag worden. Dit is, daarom, wij kunnen niet roemen in iets van onszelf. Daardoor kunnen wij alleen in hem roemen. Dan komt hij in hem alle eer toe. En zo is het ook natuurlijk, ja. Dus ja, en als Paulus spreekt over in Titus 1 vers 1, dat hij is de apostel van ons naar het geloof der uitverkorene Gods. Wat is dan het geloof van de uitverkorene Gods? Het geloof der uitverkorene Gods. Zo staat het er toch? Naar het geloof der uitverkorene Gods. Nou, ik ben die uitverkorene dus. Ik ben die heilige, ik ben die beminde. Wij zijn de uitverkorenen van God. Wij zijn door God uitverkoren. En Paulus is de apostel ten behoeve of in overeenstemming van mijn geloof. Wil je nog meer woorden hebben over dat Paulus mijn apostel is? Ja, als ik weet nu door het slecht snijden, ik ben die uitverkorene Gods in de bedelende genade en niet de uitverkorene uit Matthäus. En daar is hij dus de apostel van. Dus mijn geloof vind ik daarom ook bij mijn apostel. Zoals Israël hun geloof konden vinden bij wat de Heer Jezus zei toen hij kwam voor de besnijdenis. En ook bij Mozes en natuurlijk in de evangelie. Daar zit, en na Paulus krijg je Hebreeën. Ons geloof zit waarin? In Romeinen, Efeze, al die brieven. Het geloof van de uitverkorenen van het volk Israël, de kleine kudde, dat vinden zij waar. Matthäus tot en met Johannes. Hebreeën, het kruis. 1 Johannes, 2 Johannes, Petrus, Judas, Openbaring, noem ze maar op. Daar zit het geloof van hun in. Maar bij ons, hij zegt, ik ben Paulus, jullie apostel. En ik ben een apostel voor jullie geloof. En dat is het geloof van de uitverkorenen van God. Nou, kijk even in Romeinen, of Galaten, 3 vers 22. Kijk, Paulus zegt in vers 3, in vers 22, de gelaten, we weten, het is een brief om de gelaten te corrigeren. In verband met het feit dat ze naar de wet zijn overgegaan. Dus hij wil ze natuurlijk terug hebben naar het genade-evangelie. Dus hij gaat laten zien wat de wet dus doet en waar de wet voor gegeven is en het effect ervan. Dus hij zegt in vers 22, maar de schrift, in dit verband heeft hij het over de wet, heeft het alles onder de zonde besloten. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat zegt dat degene die onder de wet zijn, maar dat, hoe zegt hij dat, dat iedereen schuldig staat voor God, Romein 3 vers 20. Dat alle mond gestopt wordt, ja. En dat iedereen schuldig voor God staat. Dus dat zegt hij in feite. De wet heeft alles onder de zonde besloten. Iedereen is een zonde. Waarom? Met de bedoeling dat die belofte, welke belofte? De rechtvaardiging door het geloof, het eeuwig leven. De zegening van Abraham was het eeuwig leven. Dat die aan de gelovigen, dat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dus de zegening, het eeuwig leven, dat wordt aan mij gegeven, de gelovigen dan, hè? Uit het geloof van Jezus Christus. Ja, want hij heeft het allemaal gedaan. Niet in mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft daar gestaan en hij heeft de weg tot aan het kruis helemaal voor bedacht. Hij was rechtvaardig. Ja, en wij krijgen zijn rechtvaardigheid. En het wordt mij daarom uit zijn geloof aan, wat staat daar? Aan de gelovigen gegeven. Wat staat hier? Uit geloof. Tot geloof. En dan, doch eer het geloof komt. Wat is dat? Doch eer het geloof, namelijk de verkondiging van de rechtvaardigheid door het geloof alleen. Bij wie was dat? Wie heeft dat verkondigd? Apostel Paulus. Petrus niet hoor. Die zei niet, weet je, toen met wat we in het eerste gedeelte lazen met Cornelius, dan zie je, God moest hem onderbreken. Want Petrus had nooit gestopt. Paulus die zegt, ja, vergeving van zonde door het geloof in Jezus Christus, het kruis. Punt. Dat is wat Paulus zou zeggen. Maar Petrus wilde doorgaan, ja. Hij wist niet beter. Maar nu is er een andere prediking, de rechtvaardiging door het geloof alleen zonder doop met water, noem het maar op. Die prediking van dat geloof, het geloof. Voordat dat kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Dat was in de macht van de zonde gehouden. En zijn besloten geweest, zeg maar, je bent al die tijd gevangen geweest, de mensheid, onder de wet, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Nou, de Heer Jezus Christus heeft aan Paulus, de rechtvaardiging door het geloof alleen, heeft hij dat evangelie aan hem geopenbaard. Het geloof, dus dat is, het spreekt niet over mijn geloof, hè? Het geloof van Jezus Christus. Het geloof, de gezonde leer die mijn geloof bevat. Paulus is de apostel naar het geloof van de uitverkoren God. Paulus is de apostel van mijn geloof. Je moet toch zelf geloven? Ja, zeker. Maar hij zegt wat je moet geloven. De Heer Jezus Christus zegt dat natuurlijk. Kijk, en dat is dus eer het geloof. En dus dat geloof is geopenbaard geworden. Maar dat was na de wet. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Dat wilde zeggen, de wet is, ja, dus de schoolmeester geweest. Een wet, wat doet een wet? Die zegt wat je wel en niet moet doen. Net zoals met kinderen op school of thuis. Je moet dat en dat en doen. En als je het niet doet, krijg je straf. Dat is de wet. En dus dat is een tuchtmeester. Maar dat is die geweest. Paulus zegt, dat is die geweest. Want tot Christus. Hij is een tuchtmeester geweest om de mensen tot Christus te brengen. Dat bedoelt hij eigenlijk hier. De wet is de tuchtmeester geweest om de mensen tot Christus te brengen. Dat wil zeggen dat ze gaan zien, hé, ik heb een verlosser nodig. Ik kan het niet door de wet houden. Dat kan ik niet. En dat besef, en zo kun je de wet ook gebruiken aan de mensen, om hun dat besef te geven, dat je overtreedt toch altijd de wet van God. En jij kan jezelf niet verlossen. Je hebt een verlosser nodig. Je staat schuldig. Nou, dat besef is bij jullie ook allemaal doorgedrongen, want dan zit je hier niet gezeten. En bij mij precies hetzelfde. Ik snapte, hé, ik heb een verlosser nodig. Ik kan het niet zelf. Nou, en dan? Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Zie je, ik word nu gerechtvaardigd uit het geloof. Het is geloof in het geloof wat gepredikt is. Maar als het geloof gekomen is, dus die prediking van de rechtvaardiging door het geloof. Zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dus zie je, je kan niet onder de wet zijn en tegelijkertijd onder de apostel van de heidenen. Want dat staat tegenover elkaar. Want wij, en dan komt hij. Gij zijt alle kinderen gods. Hé, nou kom ik een keer aan de beurt. Door het geloof in Christus. Ik mag ook wat doen. Want wij willen allemaal graag wat doen. Nou, inderdaad, je moet erin geloven. Daar staat hij. Door het geloof, niet van, maar in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Dus als ik kijk, ja, daar is Paulus dus. Dit is het geloof van de uitverkorene God. Daar zit mijn geloof in. En daar is Paulus mijn apostel van. Kijk even in 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Vers 9. Nee. Dat is even kijken. Dan is het 2 Timotheus 2 vers 9, denk ik. Ja, 2 Timotheus 2 vers 9. Eindigt vers 8, het evangelie naar de kracht Gods. Dat is wat Paulus, kijk, het evangelie naar de kracht Gods, ja. Krachtig evangelie hebben wij. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen, we hebben die roeping weer, met een heilige roeping. Hij heeft ons geroepen, niet naar onze werken.
Waar zit je nou,
ja? 2 Timotheus 1 vers 9, sorry. Ja, ik heb hier 1 Timotheus 2 vers 9, dat klopt geen bol van. Nou ja, 1 Timotheus 2 vers 9, gelukkig, 1 Timotheus 1 vers 9. Gelukkig slapen jullie niet. Twee Timotheus even zeggen. Nou ja, er is er één die slaapt hier, dat ben ik. Oké. Okay. 1 Timotheus, 2 Timotheus even 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. De roeping komt bij God vandaan. Die ons gegeven heeft, is in Christus Jezus, kijk, voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En hij is verschenen aan Paulus, toch? Die de dood heeft niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar van de heidenen. En om die oorzaak, vers 12, leidt hij ook. Vanwege dit evangelie. Nou, als hij om die evangelie leidt, nou, we hebben het afgelopen twee weken gemerkt, dit was echt, het was echt verschrikkelijk. Ja? En er is veel verdriet geweest en tranen en emoties en dat is absoluut het geval. En dat heb ik toen ook gezegd, het kent eigenlijk alleen maar verliezers. Hè? Maar voeg je naar het woord, voeg je naar Paulus, de apostel van ons, die leert ons, hij is onze apostel, hij is de leraar van de heidenen. Het leven en de onverderfelijkheid is aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is om gered te worden, maar ook voor je dagelijkse leven, de kracht van het evangelie. Hebben wij allemaal zo hard nodig in ons dagelijks leven. Ja? Nou, hij is de apostel van dat geloof. Dus Titus, naar het geloof der uitverkorene God, hij is de apostel van mijn geloof. En dan zegt hij verder ook, en de kennis der waarheid. Dus naar het geloof der uitverkorene God, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is. Dus de kennis der waarheid, die leidt naar de godzaligheid. Je ziet weer, die term ook een paar keer gehoord, inderdaad, vrijdagavond waren we ook nog bij Herman en Mirjam. Het heeft ook nog over gehad van, ja, eerst komt de kennis. Ja, en dan komt de emotie. Eerst komt de kennis van de waarheid. En als je die kennis van de waarheid hebt, dan kan je ook godzalig of vroom, maar naar de wil van God of Goden welbehagelijk leven. Dan moet je een gezonde kennis van de waarheid hebben. Want je kan ook een ongezonde kennis van de waarheid hebben. He, dus bijvoorbeeld Hebreeën. Daar ging het afgelopen tijd niet over. Maar even, dat hoeft ook niet. Dat wil ik ook niet constant over hebben. Maar het komt zo toevallig soms even langs. Maar Hebreeën 10 vers 26. Dan zie je dus staan. Kijk, zo wij willens zondigen. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Hier spreekt hij ook over de kennis van de waarheid ontvangen. En Paulus ook. Maar hier zegt hij, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dus als je de kennis van de waarheid hebt ontvangen, en je gaat willens zondigen, dan heb je een probleem. Toch? Ja, als je dit leest, letterlijk leest, dan zeg je, ja, dat staat daar. Want kijk, een schrikkelijke verwachting des oordeels en de hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Dat is geen genade. Dat is zeker geen genade. Willens zondigen. Nou, ik bedoel, welke zonde is nou niet willens in je leven? Toch? Elke zonde, je weet dat je het doet. En dat is, ja, je maakt zelf die keuze, je zondigt gewoon. Je weet heel goed als je het doet, denk je, dat je die moet doen. Dat is altijd willens. Dus hoe kan dat dan? Dan hebben we allemaal een probleem. Maar Paulus, Hebreeën, de schrijver van Hebreeën, we weten, zit daar mijn geloof in? Nee. Paulus is de apostel van mijn geloof. En ook van de kennis van de waarheid. Dus hij spreekt hier heel duidelijk over 666 met de mensen zonde in de grote verdrukking. Iemand die willens zondigt, dus een keus maakt voor de valse Christus, de antichrist. Ja, die krijgt het merkteken en dan val je in vers 27 in het oordeel. Dus let op met die kennis der waarheid. Wij hebben het over de kennis der waarheid waar Paulus dus de apostel van is. Die bij hem moet zijn voor de kennis van de waarheid die mij tot godzaligheid leidt. Dat is de leer en de praktijk. Dus ja, dit is niet door Paulus geleerd, want dat leert Paulus. Nu gaan we weer, de kennis van de waarheid. Wat zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10? Wij zijn die ons gered heeft van de toekomende toren. Met de antichrist, daar zijn we van behouden. Dat is de juiste kennis van de waarheid. En die moet ik op mij toepassen. Het is zo belangrijk dat wij bij onze apostel blijven. En dan zie je gelijk, dan word ik weer opgebouwd. En vermaand en vertroost, dan kan er met deze woorden, met de opname. Ja, dat is de kennis van de waarheid. Dat ik weet, als dat programma komt, dan weet ik, dan wordt het lichaam van Christus opgenomen. Ja, en dat zijn alleen maar dingen die mij alleen maar kunnen vertroosten en blij maken. Omdat ik heb de juiste kennis van de waarheid. Maar er zijn ook mensen die wat wij net lazen, die denken dat dat ook voor ons is. Die zijn helemaal compleet in de war. Dus wat heb je dan? Vorige week zei ik het toch? Ben je dan opgebouwd? Nee, tegenovergestelde. Afgebroken. En dat is niet een opbouwing van het geloof. Absoluut niet. Dus ja. Kijk, 1 Timotheüs 2 vers 4. Het plan van God. God wil dat alle mensen zalig worden. Wie zijn alle mensen? Dat zijn de ongelovigen. Anders hoef je niet zalig te worden. Dus God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is punt 1. En als je eenmaal zalig bent, punt 2. Dat je tot kennis van de waarheid komt. Daar heb je het. Tot kennis van de waarheid komt. Dat zijn de gelovigen. Dus als je gelooft, dan wil hij dat de gelovigen tot kennis van de waarheid komen. Nou, je hebt net twee kennis der waarheden gezien. Nou, je weet, ik moet bij Paulus blijven. Want hij zegt het ook namelijk in vers 6 over Christus die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Ik heb kennis van de waarheid, want ik weet dat een rantsoen voor allen, dat is in deze bedeling der genade. Want tijdens de Heer Jezus, hij kwam voor een verzoening voor zijn volk te bewerken. Hij kwam in de eerste plaats voor het volk Israël. Hij zei toen ook, ik geef mijn leven als een rantsoen voor velen, voor het volk Israël. En in tweede instantie natuurlijk ook voor de heidenen. Maar in eerste instantie kwam hij voor hun alleen. En nu zegt Paulus, een rantsoen voor allemaal. Kennis de waarheid. Zijnde de getuigenis te zijnde tijd. Ja, dat is bij de apostel Paulus in de bedenking der genade geopenbaard. En dan zegt hij, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Ik ben een leraar der heidenen in geloof. Daar heb je het weer. God wil dat alle mensen zalig worden. Dus dat de evangelie gaan geloven. En dan tot kennis de waarheid komen. Ja, daar is hij ook de apostel van de waarheid. Ben ik nu uw vijand geworden? U de waarheid zeggende? De waarheid voor ons, voor vandaag, de hele Bijbel is door de waarheid, is de waarheid van de verborgenheid. Want vers 6, een rantsoen voor allen, is een onderdeel van de verborgenheid. En vers 7, Paulus zegt, ik ben daar de apostel van. Ja, en hoe was de godzaligheid vroeger in het Oude Testament? Niet zo moeilijk hoor. Dat was, we moesten ook God dienen en gewoon doen wat hij zei. Dus ja, als je Deuteronomium 4 even ziet, dan zei hij dat ook. Niet zo godzalig, want godzaligheid, dat woordje, dat komt alleen in de brief van Paulus voor. Maar als je Deuteronomium 4 ziet staan, dan geeft God duidelijk aan wat hij wil. Bij ons is het nu, hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, dat zou hij in het Oude Testament volk Israël natuurlijk ook. En dat kennis van de waarheid was voor hun natuurlijk. Nou, dat zegt hij hier ook. Nu dan Israël, Deuteronomium 4, vers 1. Nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen. Wie is dat? Ik. Mozes? Ja, Mozes. Ik u leer. Oh, wat is die Paulus toch een hoogmoedige man met zijn ik, ja? Wat zegt Mozes hier? Die ik u leer te doen. Opdat gij leeft en heen en in komt en erft het land. Staan op het punt om het land in te trekken dat de Heer uw Vader God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik Mozes u gebied niet toedoen, ook niet daarvan afdoen. Opdat gij bewaart de geboden van de Heer uw God die ik u gebied. Vers 5. Zie, ik heb u geleerd inzettingen en rechten gelijk als de Heer mijn God mij geboden. Zie, God heeft het aan Mozes geboden en Mozes die geeft het gewoon door aan het volk Israël. En in vers 6, behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn. Voor de ogen der volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. In vers 8, en wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef. Het is allemaal ik. Mozes is de uitdeler van het volk Israël, zoals Paulus nu de uitdeler is voor het lichaam van Christus. Het is allemaal ik, hè? Vers 14, ook gebood mij de Heer tezelfde tijd dat ik u de inzettingen en rechten leren zou. Kijk, hoofdstuk 6. Dat is de opdracht van God aan wie? Aan het volk Israël, de godzaligheid. Hier zie je vers 6, vers 1. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heer uw God geboden heeft om u te leren opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heer uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied. Dat is de wet en al de inzettingen. En gij en uw kind en kindskind al de dagen uw levens en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar dat gij ze doet. Kijk. Opdat het u wel gaat. De geboden des Heren doen is dan opdat het u wel gaat. Daar ging het de afgelopen tijd over. Wat zegt de Heren? Dat moet je geloven en je doet het. Nou, en kijk, als je vers 17 en 18 ziet. Gij zult de geboden des Heren, uw God, vlijtig houden, mits gade zijn getuigenis en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u wel gaat. En dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heren, uw vader, gezworen heeft. Nou, je ziet het constant, wordt daar door hem de nadruk op gelegd. Nou, gaan we even door naar hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12. Ja, want zonder tempel, wat doe je dan? Dan kan het niet. Toen hadden ze in de woestijn de tabernakel. Dus kijk, hoofdstuk 12 vers 1, dit zijn de inzettingen en de rechten die gij lieden zult waarnemen te doen in het land, het welk de Heer uw Vader God gegeven heeft om het te erven al de dagen die gij lieden op de aardbodem leeft. Gij zult ganselijk vernielen al de plaatsen al waar de volken die gij zult erven hun goden gediend hebben op de hoge bergen en op de heuvelen en onder alle groene boom. Gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun borsten met vuur verbranden en de gesneden beelden hun goden nemen nederhouden en gij zult hun naam niet doen uit deze plaats. Dus je ziet, het was één en al afgoderij daar. Afgodstempels, beelden, al afgoderij. En die moeten ze vernietigen. En dan zegt hij in vers 4, gij zult de Heer uw God alzo niet doen. Dus met de Heer uw God zullen wij dat niet doen. Maar naar de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen verkiezen zal, om zijn naam al daar te zetten, naar zijn woning zult gij lieden vragen, en daarheen zult gij komen. En daarheen zult gij lieden brengen uw brandoffers en uw slachtoffers en uw tiende en het hefoffer uw hand, enzovoort, enzovoort. In vers 7, daar zult gij lieden voor het aangezicht des Heren. Ja, want waar woonde God dan? Te midden van zijn volken, waar? In de tempel. Eerst in de tabernakel. En natuurlijk letterlijk, ik bedoel, hij is overal. Maar daar was de ontmoetingsplaats in de tempel. Daar was het aanzicht des Heeren. En dan zul je eten en vrolijk zijn. Gij lieden in uw huis over alles waaraan gij uw hand geslagen hebt. Nou, nog eentje. Dat is 1 Kronieken, dacht ik. 1 Koningen, 9:3. Nou, toen wisten ze nog niet, hè, waar dat was. Hij zegt, ik ga jou aanwijzen waar dat is. Wij weten waar het is, toch? Nee? Wij weten waar die plaats is die hij gaat aanwijzen. Welke plaats het is. Ja, Jeruzalem. En dat draait alles om. Ook nu zie je dat het... hoewel het nu geen rol speelt in de plan van God nu. Maar straks natuurlijk wel. Maar 1 Korinthe 9... 1 Koningen 9:3. Oh, ik zit weer bij de verkeerde. 1 Koningen 9:3. Ja. En de Heere zeide tot hem, tegen Salomo. Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar kijk, tot in eeuwigheid zitten. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. De tempel is er nu niet, hè? De tempel is vernietigd. In Jeruzalem is nog de klaagmuur. Maar hier staat tot in eeuwigheid. Ja, maar wij begrijpen toch de Bijbel nu? Wij kunnen het woord en water recht snijden. Wij snappen nu, Paulus mijn apostel. Wij leven in een ingevoegde tijd, de bedeling der genade. En toen Paulus kwam, gaan we mee naar 1 Timotheüs 3, vers 16... Want dat was de godzaligheid, daar moest je God dienen. Daar, en met de wet die werd geleerd door de priesters, natuurlijk ook waar ze woonden, maar daar, de feesten waren daar, dat was, daar moest je heen gaan, de feesten en de offers, dat was allemaal bij die tempel. En dat was het godzaliglijk leven en natuurlijk de geboden gehoorzamen. De morele geboden natuurlijk ook, niet liegen, niet overspel enzovoort. Maar als we nu naar 1 Timotheüs 3 vers 16 zijn, kijk Paulus, de tempel is vernietigd wanneer? Ja, in het jaar 70, hè, door Titus. Ja, niet de Titus waar wij over spreken, maar de generaal, de Romeinse generaal. Die heeft daar ook nog steeds een boog staan, ter ere van hem. Wij zijn daar geweest. Ja, dat heeft alles met de verborgenheid te maken. Omdat de godzaligheid, de kennis die naar de godzaligheid is, zegt Paulus. Waar weet ik die nu te vinden? Nog steeds bij de tempel. Alleen nu is het een tempel van levende stenen. 1 Timotheüs 3 vers 16 vers 15. Paulus zegt: zo ik vertoef op dat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods is ook een uitdrukking van het Oude Testament. Huis Gods, dat is bijvoorbeeld Israël. 1 Timotheüs 3 vers 15. Maar het huis Gods is ook het huis, de tempel waar hij woont. Waar hij straks voor altijd, eeuwiglijk lazen we net. Dat zien we nu niet. Maar straks in Jeruzalem, voor eeuwig, zal hij daar zitten en regeren. En wij zijn voor eeuwig in de hemel. Maar wij zullen allemaal met Christus regeren. Maar hij zal hier op aarde zal hij zitten. En, maar nu, hij zegt het huis Gods, het welk is de gemeente van de levende God. Een pilaar en vastigheid de waarheid, dat zijn wij. Hans zei het vorige week nog heel mooi. Ja, God geopenbaard in het vlees. Dat zijn wij. Ja, wij zijn sowieso allemaal tempels, tempeltjes. En tezamen in de plaatselijke gemeente. Het hele lichaam van Christus is zeg maar een tempel, want daar woont hij. Maar de plaatselijke gemeente, zoals wij hier zijn, dat noemt hij het huis Gods. Dat noemt hij ook God geopenbaard. En dan zegt hij in vers 16, en buiten alle twijfel de verborgenheid, de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is. Ja, dat is hij in mij, in jullie. Is gerecht, het gaat niet over de Heer Jezus, het gaat over ons. Is gerechtvaardigd in de geest. Christus hoeft niet gerechtvaardigd te worden. Maar wij wel. Is gezien van de engelen. Ja. Aan wie maken wij het bekend? Aan de engelen. En die kijken naar ons. Is gepredikt onder heidenen. Christus is nooit gepredikt onder de heidenen. Maar het is nu Christus in de heidenen. Dat is de prediking. Is geloofd. In de wereld, hè? Niet door de hele wereld, maar wel in de wereld. En is opgenomen in heerlijkheid. Christus is geopenbaard. God is geopenbaard in het vlees. Dit gaat heel duidelijk over ons. En het was verborgen. Paulus zegt, maar nu. De tempel Gods. Dus de godzaligheid. Ja, daarom is het belangrijk de plaatselijke bijeenkomst. Stel je voor, de hele toestand. Stel je voor, als alles fout zou gaan. En er zou helemaal bijvoorbeeld een gemeente niet meer zijn. Stel je voor, moet je nadenken. Harnesveld is er niet meer. Wij zijn er niet meer. Het Dof, dat is ook weg. Dat is allemaal weg. Dus je hebt geen plaatselijke gemeente meer.
Heb je één
overwinnaar, inderdaad, Satan. Maar hoe ga jij dan godzalig leven? In je eentje? Hoe word jij geleerd? De samenkomst, plaatselijke gemeente, dat is echt de enige Bijbelse organisatie. Instituut en alles dan mooi en aardig, maar de echte Bijbelse organisatie is de plaatselijke gemeente. Zoals wij dat met elkaar vormen. Het is belangrijk dat we dat gaan zien, hoe extreem belangrijk dat is. Maar denk, stel dat je maar eens voor, als je het niet zou hebben. Nou ja, dan zou je dus niks hebben. Dan heb je de Bijbel, dat wel. Maar godzalig leven, je hebt, dan moet je een beetje gaan lezen en misschien op internet een beetje gaan zoeken. Maar ik merk heel vaak opletten wat ik zeg. Want Paula zit ook alleen in Enschede. En dat is een hele geestelijke vrouw. Dus dat heeft een beetje een relatie te maken. En die volgt ook de prediking. Dus gelukkig hebben wij deze middelen. Dat kan. Ja? Maar ik weet één ding zeker. Als Paula hier zou wonen. Dan zou ze hier zitten hoor. Dan zou ze niet thuis op de boom blijven zitten. Omdat je wil natuurlijk. De geloven moeten bij elkaar zijn. En die worden geleerd. Want daar is de godzaligheid te vinden. En niet alleen op dit moment, hè? Anders krijg je gelovigen op zondag. Oké, dat doen ze net. En door de week dan ben je niet meer bezig. Nee, hier komen wij bij elkaar. En woensdagavond gaan wij ook weer beginnen. Alleen zend het niet uit. Want het wordt een beetje. Het leent zich niet echt om uit te zenden. Dus. Maar dan gaan we gewoon de boeken van Paulus gewoon op een hele soepele manier gaan we dat met elkaar doornemen. Maar dat is de samenkomst, de plaatselijke gemeente, de godzaligheid. En dat is, als we dus terug naar Titus gaan, ik ga nu stoppen. Als hij zegt, de kennis der waarde die naar de godzaligheid is. En eertijds was het dus daar met Israël met die tempel. En nu is het de verborgenheid en in de plaatselijke gemeente met de brief van Paulus. Het lichaam van Christus, de plaatselijke gemeente, is daar waar je het kan vinden. En dat is de juiste kennis, dat moet je hebben om de juiste godzaligheid te hebben. Als je dus de verkeerde kennis hebt, dan krijg je ook de verkeerde godzaligheid. En ja, Paulus leert ook aan. Ik ga nog even een tekst. Kan nog, we zijn nog niet zo heel laat. Filippenzen 3. Waarin hij zegt in vers 17. Dat is een duidelijk. Hij zegt: wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dus voor mijn wandel. En daar hadden we afgelopen ook week ook nog even over. Als je de kracht van godzaligheid dus ontkent. Maar Paulus zegt, ik ben jullie voorbeeld. En hij spreekt over al die situaties. En dat hij roemt, mijn kracht wordt in vak. Dat zijn kracht in mij wonen. De kracht van Christus in mij wonen. In die vervolgingen, verdrukking allemaal. En hij is mijn voorbeeld. Dan is ook het voorbeeld van de kracht van godzaligheid. Ja? En daarom zegt hij, merk op degene die als een wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Paulus is daar een voorbeeld voor ons van. Want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Ja, dat spreekt hij over gelovigen. Niet in positie, maar als je afwijkt van de waarheid, wat zegt Paulus daarvan? Zeg je vijanden van het kruis, kun je het niet zeggen. Maar hij zegt ook, als je afwijkt van het evangelie van Gods genade, wat zegt hij dan? Dan ben je een vervloekte. Ben ik nou een vervloekte? Nee, in positie niet natuurlijk. En ook, dit ook, in de positie ben ik geen vriend van het kruis, ik ben daardoor gered. Maar in mijn wandel laat ik niet zien dat ik een vriend van het kruis ben, want ik ben afgeweken naar de wet. En welk het einde kijkt, is het verderf. Welke God is de buik, welke heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemel. Maar je ziet, als je afwijkt, ga je aardse dingen bedenken en het einde is het verderf. Dat betekent niet een eeuwig verderf, maar dat heeft met verderf in je ervaring te maken. Dit is wel de laatste tekst. Dan gaan we naar 1 Timotheus 6. We willen toch even. Hè, Bernd? Ja, precies. 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert. Ja, het gaat even over de juiste kennis, ja? Hij is de apostel van de kennis die naar godzaligheid leidt. Dus je moet de juiste kennis hebben voor de juiste godzaligheid. En die is hier te vinden, dat hebben we net gezien. En dan zegt hij vers 3, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En met de leer die naar de godzaligheid is. Zie je, dat is de leer die naar de godzaligheid is. En daar is Paulus ons apostel van. En als je daarvan afwijkt, dan zie je in vers 4. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen, woordenstrijd, uit welk komt nijd, twist, lastering en kwade nadenking. Dus het afwijken van de leer die naar de godzaligheid is, wat is het resultaat? Ruzies, scheuringen. Vers 5. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Kijk. Dat is, ik spreek eens over zijn algemeenheid nu gewoon. Hè? Als je afwijkt van de leer. Dan heb je dus te maken ook met mensen die hebben een verdorven... Als ik dus afwijk ook, krijg ik een verdorven verstand in plaats van een geestelijk verstand. Dat is het resultaat als je afwijkt van die gezonde woorden. Nou, en dan zie je... even kijken. En van de waarheid beroofd zijn, menen dat de godzaligheid een gewin is. Dus ja, dat kan de motivatie van leraren zijn en organisaties, omdat het gewint. Dat moet wat opleveren. Ja? En in vers 6 zie je ook het geldelijk gewin. Kijk, vers 6 zegt hij, doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ja, als je denkt aan een geldelijk gewin, of een voortspoedig, een evangelie wat jou allemaal voorspoed brengt, dan gaat het daarom, maar dan heb je nooit tevreden namelijk. Weet je waarom niet? Omdat het is een begeerte die nooit vervuld wordt. Want rijke mensen, die zeggen nooit van, nou, ik heb nou al genoeg eigenlijk. Dan zie je nog hele rijke mensen, doen zelfs nog met een reclamespotje mee, dat ze misschien een ton krijgen. En dan hebben ze al miljoenen. Dan denk je, zit je nou nog te wachten op een ton of twee ton? Ja, het is nooit genoeg. Dus ze hebben nooit die vrede, die zullen ze ook nooit hebben. Ze hebben nooit genoeg, dus dan ben je ook nooit tevreden. Maar onze vrede is vrede met en de vrede van God. Dat is de godzaligheid, dat is mijn grote gewin. Ik ben tevreden, ik ben tevreden. Ik heb vrede van met God in mijn hart en ik heb vrede met God. Nou, en dan zie je in vers 7 en 8, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we niets daarin uit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Ja, materieel hebben wij dus voldoende wat we hebben. Toch? Voldoen in dit leven. Meer heb je, het is allemaal wat je extra hebt, het is allemaal luxe. En wat Paulus verkondigt, dat is de belofte van het tegenwoordige leven. En we hebben, dat is allemaal tijdelijk, maar zo'n tijd hebben we de belofte van het toekomende. Moet je kijken wat we nu al hebben, maar zo'n tijd gaan we dat ook. Dan zitten we zo'n tijd midden in die verheerlijke positie. Dus wij hebben meer dan genoeg. Dus wij moeten ook daar tevreden mee zijn. Dat hoort ook onze tevredenheid te zijn. En in vers 9, doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mens doen verzinken, waarin? In verderf en ondergang. Heb je het ook over gelovigen, hè? Gelovigen. Want ongelovigen zijn al verzonken in verderf en ondergang. Maar een gelovige kan, als die dus afwijkt van dit evangelie, en dan de rijke mensen, zie je in verderf en ondergang. Dus ja, schadelijke en dwaze begeerlijkheden. Dat ze tegenoverstellen van wijs, verstandig en nuttig. Verderf en ondergang, dat is een gelovige die geestelijk dood is. Ja. Inderdaad, dan ervaar je niet de kracht van godzaligheid. Dan heb ik het even over afwijken van de gezonde leer. Dus iemand die naar de wet gaat bijvoorbeeld. Dan verdwijnt die. Want het is namelijk de leer naar de godzaligheid. En de godzaligheid heeft namelijk een kracht. En die geeft genade voor elke situatie. Dus ja, de resultaten. Ja, de rijk heeft eigenlijk geld genoeg. Ze hebben alles. Maar ze hebben geen vrede en geen rust in het hart. Nou, het resultaat in vers 10. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot en welke sommen lust hebben, de zijn afgedwaald van het geloof. En hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dus dood in hun geestelijk verstand. En ze lasteren Gods naam. Ik heb ooit van Tom Brussé gehoord. Die was hier toen nog op die studie. En die zei toen in het Engels ook. Ja, dan plegen ze geestelijk zelfmoord. Ja, zelfmoord, geestelijk. Je bent gewoon dood. Voor God. Niet in positie, maar wel dat de geest is geblust. En die is compleet, doet helemaal niks meer. Maar dan krijg je daar ook de resultaten van. Maar in vers 11 zegt hij, maar gij, o mens, God vliet deze dingen. Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid en gezagmoedigheid. En strijd, de goede strijd is geloofs. Dus terug gauw naar Titus, ik heb vers 1 nu eindelijk af. Maar goed, dit zijn ja, zulke termen dat je denkt, ja, het is goed, belangrijk dat ze dat goed weten. Hij is de apostel naar het geloof van de uitverkoren. Hij is de apostel van mijn geloof. Hij is ook de apostel die mij de kennis geeft van de waarheid waarin ik moet geloven. En dat is een waarheid die mij naar de godzaligheid leidt. Waardoor ik een godzalig leven kan leiden. En dat is het evangelie van Gods genade voor ons voor vandaag. Voor elke situatie. Heden, verleden en straks voor in de toekomst. Ja, vader, zullen we u danken voor deze geweldige woorden van de apostel Paulus. En die ons zo blij maken en ons opbouwen en sterken, vader. Daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.